Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
Als jullie één ding mogen veranderen aan de game-industrie, wat zou het zijn?
In-game kopen van attributen, accessoires. Zo verleidelijk om dat te laten. Je weet dat ik speel Warzone.
Ja.
En dan wil je, dan word je neergeschoten door iemand met paarse kogels. Ja, en dan denk je, dat wil ik ook. En dan ga je kijken en denk je, nou, dat tientje kan er nog wel vanaf, weet je wel. Even dat tientje. En de volgende keer kom je iemand tegen met andere kogels. En denk je, ja, die wil ik dan ook. Dus
Oké, helder. Microtransacties. Linda, één verandering.
Ik wil graag meer tijd kunnen kopen in de echte wereld.
Dat is mooi. Ik wil graag dat iedereen op de hele wereld toegang krijgt om games te spelen. En het liefst in zijn of haar eigen taal. Goed dat je luistert naar All in the Game. Mijn naam is Joe van Buren. Ik volg voor BNR alles rond tech en games. En Linda Kloosterboer is er ook weer.
Zeker.
Onze eigen doctorandus in nieuwe media.
Hallo.
Altijd, hi. En terug van even weg geweest, André Dortmund.
Hey.
Onze senior hardcore gamer en audioproducer. Goed dat je er weer bent, man.
Ja, fijn dat ik er weer ben.
Heel fijn. Ja. Hey, beste mensen, het is bijna zover. Onze highscore competitie in het spel Grand Piano Keys bij GameState gaat een finale krijgen. Dat hadden we niet helemaal voorzien. Maar ja, JJ, Leonora en THNG hebben allebei de hoogst mogelijke score van 216 keys behaald. Waar kwamen jullie ook weer op uit? Ik help 157.
Nou, ik had dus de eerste dag dat wij begonnen in GameState een aantal uur de gelegenheid om Piano Keys te spelen.
Mm-hmm.
En toen ben ik op het lumineuze getal terechtgekomen van 175, waarvan ik dacht, ah, daar kom ik makkelijk nog overheen.
Hoeveel pogingen? 10, 20?
Iets tussen de 0 en de 10.
Okay.
En vanaf daar is het eigenlijk alleen maar downhill gegaan, helaas.
André, zullen we het er niet over hebben?
Nee, 112, dus laten we het er maar niet over hebben.
Nou ja, over 12 gesproken, op woensdagavond 12 oktober gaan we weer naar de speelhal van GameState om uit te maken wie de allerbeste is in een soort tiebreaker competitie. De winnaar mag dan een avond gratis gamen met collega's. En wil je weten hoe dat gaat? Abonneer je op deze podcast om op de hoogte te blijven. Delen met je vrienden. Laat de beoordeling achter. En als ze toch bezig zijn, jullie weten al wat ik ga zeggen.
Ja.
De Dutch
Podcast Awards.
Ja, nomineer ons. Ja. Podcastawards.nl. In welke categorie, Linda?
Nou ja, eigenlijk twee.
Twee, ja, dat is waar. Tech en games en?
En artwork.
Ja,
artwork.
Ja. We hebben gewoon hartstikke leuk artwork.
Dat is fantastisch. Het mooiste artwork van iedereen.
Daarom. Nomineer ons in die categorieën, dan zijn we enorm dankbaar. Over een minuutje of 8 spreken we met een van de bekendste gamemakers die er is. In 3 verschillende opzichten. En dat gaan we straks toelichten. En tegen het einde van deze aflevering bespreken we een zeer bekende strategiegame. Die we vooral nog kennen vanwege de tussenfilmpjes met echte acteurs. Maar nu eerst.
Wat speelt er?
Linda, welke ontwikkeling in het kader van videogames speelt er vooral bij jou?
Nou, het lijkt bijna misschien alsof ik gesponsord word door Netflix. Mochten de mensen verluisteren van
Tudum.
Netflix. Sponsor mij.
Ja.
Ik heb het er erg vaak over.
Niet alleen voor de series en de films, maar juist
exact,
ook.
Exact, ook de games. Want Netflix is een aantal maanden geleden naar buiten gekomen met games die je dus makkelijk kunt downloaden. Daar hebben we het ook al eerder in onze podcast over gehad. Erg lucratief natuurlijk. Ik moet wel zeggen eerlijk, ik heb het tegen een aantal mensen in mijn omgeving gezegd en niemand was het opgevallen.
Dat niemand op de smartphone bij de Netflix app denkt, hey, ik kan games spelen.
Precies niemand.
En dus ik merkte wel, games.
I know. Dus ik merkte wel dat mensen wel heel erg geïnteresseerd waren en nieuwsgierig. Dus ik was wel heel erg benieuwd naar de cijfers, hoeveel dat uiteindelijk gedownload is en hoe succesvol of onsuccesvol dat is geweest. Maar op dit moment ziet Netflix daar toch nog wel een grotere markt in en willen ze heel graag gaan investeren in games maken.
Mm-hmm.
En dat klinkt natuurlijk
Dus zelf ontwikkelen.
Ja, en dat klinkt natuurlijk voor de leken tof en makkelijk, maar dat is wel echt een proces van jaren. Dus het is echt wel een diepte-investering waarvan het nog wel eventjes op zich laat wachten totdat we daarvan het resultaat kunnen gaan zien.
Dus wat hebben ze nu gedaan dan?
Ja, dat weet jij. Kan je daar een tipje van de sluier over oplichten?
Ja, een eigen game studio in Finland, notabene. Met een oude topman van Zynga en EA Helsinki Studio, Marco Lastica. Die wordt de directeur van die nieuwe studio. Er is nog geen naam bekendgemaakt, maar wel een officiële aankondiging dat Netflix dus een eigen studio in Finland heeft opgezet om games te gaan maken. Ja, ze zeggen ook, we zijn nog in de beginfase. We hebben nog jaren nodig om fundamenten in de gamesindustrie te verwerven. Maar ik ben wel heel erg benieuwd, want inderdaad, ik geloof dat nu minder dan 1% van alle Netflix-abonnees volgens hun eigen rapportage die game speelt. Terwijl Ik vind het heel interessant om te zien wat ze gaan doen. Zeker als je het hebt over apps van Netflix in televisies. En cloud gaming wordt steeds meer een ding. Ook met apps in televisies. Maar dat je gewoon straks ook in een Netflix app op je televisie games kan streamen.
Maar
dat
is
de toekomst.
Maar is het niet zo als je je eigen game gaat ontwikkelen, zeg maar, dat je zo 5 jaar bezig bent?
Oh ja, zeker. Ik denk dat we daar zo meteen ook in het hoofdgesprek maar het vraag over moeten stellen.
Ja, en ik denk ook wel dat het goed is. Want die aankondiging is natuurlijk net gedaan. En met Lastica hebben ze denk ik wel een hele interessante partij aangetrokken. Ja. Maar goed, ik denk dat we allemaal met spanning tegemoet zien wat het resultaat gaat zijn. En kunnen ze ook opboxen tegen de andere partijen die dit natuurlijk massaal decennia lang al doen.
Ja.
Ik denk dat het ook te maken heeft met wie er nog meer gaat werken daar in die mooie studio in Finland.
Ja, veel talent recruteren.
Ik heb al een goede naam voor ze, Gameflix.
Gameflix. Ik ben benieuwd hoe het aan staat. Dre, over Gameflix gesproken, welke game heb jij de laatste tijd?
Ik vind het toch wel een van de leukste horrorspellen van dit moment.
Oh, welke?
Dead by Daylight.
Oh, en waarom? Wat is er zo leuk aan?
Nou, het gave van Dead by Daylight is een soort kat-en-muisspel, moet je je voorstellen. Je speelt met andere mensen mee. Je speelt niet tegen de PC of je PlayStation. Die speelt niet tegen AI's. Maar met 5 mensen zit je in een lobby.
Mm-hmm.
Met 4 mensen ga je in een donker veld in.
Mm-hmm.
Daar staan generatoren in het veld. Er staan kasten waar je in kan kruipen, waar je weg kan kruipen. Want, wat moet je doen? Je moet die generatoren repareren. Het is een heel pikdonker veld. Die generatoren moet je repareren. En als je die een aantal 3 hebt gerepareerd, dan wordt er een hendeltje actief en dan kun je de deur openmaken om te ontsnappen. En waarvan moet je ontsnappen? Nou, er is nog een 5e speler en dat is de killer.
Oh.
Die komt achter je aan en die wil je oppakken. En die hangt je aan een haak. En hang je 2 keer aan een haak, dan ben je dus helemaal af.
En echt, mijn hartslag gaat
ik
echt
wou zeggen,
zoveel
Linda,
lager.
Kun jij dit handelen? Nee.
Je moet je voorstellen, dan sta je dus in zo'n donker veld. En dan sta je achter een boom, sta je gewoon te schuilen met je zaklamp. Want je kunt tools meenemen, dus dat je de generator makkelijker kan of sneller kan repareren.
Ja.
Of de killer kun je in zijn ogen schijnen met een zaklamp.
Ja.
En dan hoor je dus een hartslag op de achtergrond. En hoe sneller die gaat, hoe dicht hij bij die killer is. Nou, je blijft er gewoon in, echt. Ik heb zitten grillen.
Okay.
Van het lachen ook.
Ja, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is wel grappig. Dit is echt wel een ding in dat asynchrone multiplayer. Asymmetrisch moet ik zeggen.
Ja.
Dus dat je niet allemaal hetzelfde doet, maar verschillende rollen hebt en verschillende aantallen spelers inderdaad.
Je kunt zelf ook killer worden. Dus je kunt zeggen, ik wil survivor zijn of ik wil killer zijn.
Ja, en je hebt meer van dit soort game, ook Friday the 13th. Er is ook nu een nieuwe in ontwikkeling, Killer Clowns from Outer Space, The Game. Die heb ik op Gamescom gezien, ook zoiets. Dus het is wel echt dit soort games is
waanzinnig.
Valt er overigens nog iets psychologisch te zeggen over het feit dat je vaak een killer wilt zijn en vaak een survivor?
Ja, ik wil altijd een killer zijn.
Ja, dat vind ik altijd.
En jij, Linda? Stiekem dan toch maar de killer, zodat je niet bang hoeft te zijn in het donker?
Uiteindelijk wel. Ook mijn ziel gaat die kant op dan. Zeker.
Oké, nou dan ga ik nog even over iets hebben. Te beginnen met een open vraag. Waarom spelen jullie videogames?
Voor mij een stukje tijdverdrijf.
Mm-hmm.
Maar ook wel echt tegelijkertijd ook ontspanning op een ingespannen manier.
Nou, dat vind ik mooi, Dre.
Ik ben geen absorbeerder.
Geen absorbeerder? Je wilt zelf invloed hebben, bedoel je?
Ja, ik ben geen seriekijker, geen filmkijker. Dus ik vind absorberen een keertje vind ik niet erg. Maar ik ga me heel snel vervelen. Mijn aandacht gaat weg.
Ja.
En als je in game zit, je moet je aandacht erbij houden. Je bent zelf bezig, je hebt invloed op
wat
er gebeurt.
Een mooie motivatie.
Ja, dat is mijn.
Ik heb hier ook een tijdje over nagedacht en ik heb vastgesteld dat ik gewoon heel erg graag de held wil zijn. En misschien ook wel omdat het voor mij extra empowering werkt.
Ik wil wel graag even een heldenmuziekje nu horen.
Die zetten we eronder. Ik merk dat voor mij empowering werkt. En ook al in mijn jeugd. Omdat ik vond het op school nooit leuk. Ik had weinig vriendjes. En door games kon ik mezelf toch ontwikkelen en uiten. En daar toch ook weer gelijkgestemde in vinden. En ik heb ook een paar jaar geleden een burn-out gehad. En ik had moeite om eruit te komen. Op een gegeven moment maakte een vriend van mij, die ook een psychologe achtergrond heeft, de vergelijking met Iron Man. Mm. En die zei, het gaat bij Iron Man niet om het pak. Het gaat om de man die het pak bedacht heeft.
Ja,
en als het pak stuk is, maakt hij een nieuw pak. Ja. En die analogie vond ik zo krachtig, dat ik dacht, oké, nu snap ik waarom ik graag die held wil spelen. Die superheld met powers in videogames. En daarom was ik toch al heel enthousiast, ondanks dat dit al eventjes geleden is weer, dat er een nieuwe officiële Iron Man game in ontwikkeling is.
Echt waar?
Ja, door Motive Studio, die ook heeft gewerkt aan Star Wars Battlefront 2 en Squadrons.
Ja.
De virtual reality brillen. En de nieuwe Dead Space game ook maakt. Dus sci-fi horror. Maar de nieuwe Iron Man wordt een single player third person action adventure, waarin je dus als Tony Stark speelt.
Morning sir, our travel time to Shanghai is 11 hours 15 minutes.
Told you we should have taken the faster flight.
I think the board prefers you wear a more conventional suit to these company meetings.
You can't outrun your past. sorry. Tell me I didn't just imagine that.
Negative, sir. Sir, incoming!
A little late, don't you think? Friday, suit up, now!
That's how it's done.
Threat neutralized.
Good. I have a plane to catch.
En voor mij is dat full circle met zowel wat ik in mijn jeugd als 3 jaar geleden heb doorgemaakt.
Hoe oud zijn die films?
Wat, Iron Man films?
Ja.
Nou ja, inmiddels zijn we met Marvel al bij deel 10. En er is nog wel eens kritiek op dat het niet de meest hoogstaande cultuur is. Ben ik het mee eens, maar ik vind het gewoon heel
maar
fijn.
Maar dat vind ik soms zo overrated, weet je wel. Waarom moet er ook in de game-industrie, ook wat dat betreft over hoog en laag cultuur, of hè, wat is, moet je wel serieus nemen en wat niet. Dat vind ik soms zo jammer, omdat ik denk van juist de game-industrie in zich heel is relatief jong als je kijkt naar de cultuurindustrie. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar schilderijen en zulke soort kunst. Daar is altijd al, en ook in muziek heb je invloed die mensen die zeggen van ja, als je echt naar Bach luistert, dan luister je pas echt naar hoogstaande muziek, cultuur. Nou, en dan denk ik, ik maak even een brekend lans voor jou. Dan
een
denk
rant.
Ik wel eens, als je gewoon ergens door geraakt wordt.
Ja, dus met
en
alles.
En het is gewoon, ja, het werkt voor jou en het helpt waarschijnlijk een heleboel mensen op wat voor manier dan ook en heeft een groot publiek. Dan denk ik, waarom is het dan, wat jij ook zegt, dat er dan dat het niet gewaardeerd wordt en hoogstaand genoemd. Ja,
maar,
dat is gewoon.
Ja, het is toch heel simpel. Als je het spel niet leuk vindt, moet je het niet spelen.
Precies.
Dat ook.
Dank jullie wel.
The Main Game.
Voor onze hoofdgast vandaag zou ik bijna het cliché hij behoeft geen introductie gebruiken. Maar dat ga ik toch doen, omdat ik hoop dat iedereen die luistert zijn verhaal goed hoort en kan plaatsen. We hebben een van de bekendste onafhankelijke gameontwikkelaars, sprekers en adviseurs in de internationale game-industrie te gast. Rami Ismail, welkom.
Dankjewel.
Heel fijn dat jij er bent.
Ja, leuk hier te zijn.
En om je heel even te duiden, jij bent vooral bekend geworden als helft van Vlambeer. Indie game studio die je zo'n 10 jaar runde samen met je voormalig compagnon Jan-Willem Nijman. Vooral bekend geworden met de game Ridiculous Fishing, zou ik zeggen. Het concept werd gejat, maar jullie werkten het uit, brachten het uit en haalden de media daar breed mee. Die 10 jaar Vlambeer, die heb je inmiddels achter je gelaten. Maar wat heb je daar vooral in geleerd dat jij nu als onafhankelijk ontwikkelaar en adviseur meeneemt?
Ja, ik denk dat het voornaamste dat je leert in 10 jaar een onafhankelijk game studio runnen is gewoon dat het eigenlijk een beetje van alles is. Games is alles. Het is muziek, het is kunst, het is programmeren, het
alle
is teammanagement, het is productie, het is marketing, het is communicatie. Het is een beetje van alles en je moet eigenlijk in alles een beetje goed worden. Dat is voor iemand als mij is dat gewoon heel erg interessant. Ik heb ook een beetje dat ik heel snel verveeld raak. Maar dat geldt ook in mijn werk. Dus als ik alleen goed zou zijn in programmeren, dan denk ik dat ik heel verveeld zou worden van programmeren.
Maar is het dan omdat games zoveel facetten hebben en zoveel triggers kunnen genereren, dat dat misschien het enige is wat jou altijd gemotiveerd en bezighoudt?
Nou, er is altijd wat nieuws te leren. Games leven ook heel erg op dat soort van die cutting edge of technology, weet je wel. Op een beetje het buitenveld van technologie. Dus als er nieuwe technologie is, is games ook heel vaak het eerste wat daarbij zit. VR, AR, maar ik zie nu ook experimenten met geur.
Mm.
Ik zeg van de meeste videogames zouden echt heel na ruiken.
Ja.
Dus dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar wat voor games maak je dan die wel goed zouden ruiken? Weet je wel, wat zou je dan doen? Wat zou je dan maken? Dat zijn eigenlijk dat soort dingen.
Vraag me nu meteen af hoe de game van Dre dan zou ruiken.
Ja, dit is gelijk even een bruggetje. Want Destiny, groot liefhebber, ben jij Dre? Ja, maar jij ook, Rami?
Ja, ik ook. Ik ben een heel
hoe zou Destiny ruiken?
Niet best.
Nee. De koude waarheid op tafel.
Ja.
Uitzonderlijk slecht. Ik begrijp ook dat de ruimte ook al niet lekker ruikt. En het
ook
echt
al
ook. Astronauten hebben gezegd dat het ruikt naar aangebrand vlees of zo.
Oei.
Dus ik denk dat heel Destiny niet goed zou ruiken. Maar
jij bent wel enorm fan van Destiny. We hadden het net over hoogstaande cultuur en games. En dan zijn er mensen, Destiny, ondanks dat het door Bungie ook een gerenommeerde studio is gemaakt, is het ook heel erg, het is een looter shooter en veel game design mechanics om je maar binnen te houden, wat je net zei, Dre.
Mm-hmm.
Weet je, maar toch ben ook jij als bekend onafhankelijk gamemaker daar enorm van gecharmeerd.
Ja, natuurlijk. En ik was het ook wel eens met wat er eerder gezegd werd, dat hoogstaande cultuur, laagstaande cultuur, wat je het ook wel noemen. Ik bedoel, ik ben half Arabisch, ik ben half Egyptisch.
Ja.
En mijn vader doet altijd benadrukken dat er maar 1 Arabier ooit de Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen. Terwijl de Arabische cultuur, de Perzische cultuur, de Midden-Oosterse cultuur eeuwen aan poëzie heeft geschreven.
Ja.
Die
ja.
Uitzonderlijk is. Dus wat hoogstaand, laagstaand, hoogdravend, laagdravend, het is dus ook heel erg subjectief. Zelfs al doen we alsof Bach een soort van... Oké, nou, dat is dan hoogdravende. Ik denk niet dat veel Chinezen, Arabieren, Russen, Zuid-Amerikanen... het daar echt per se eens mee zouden zijn. Maar hier vinden we dat. Dat is prima. Dus ik denk dat het allemaal heel erg subjectief is. Voor mij is Destiny gewoon een hele fijne game. Het is een beetje Skype vroeger. Gewoon met wat vrienden in een groep. Lekker praten.
Ja, een beetje schieten.
En intussen sla je wat dingen en schiet je wat dingen. En krijg je misschien wat glimmend. En dan ben je weer blij.
Dan ben je weer getriggerd.
Ja, heerlijk. Ja.
Hey, even naar het heden. Want jij bent nog steeds onafhankelijk gamemaker. Je bent spreker, adviseur van tal van studio's en ontwikkelaars. Maar wat is jouw missie? Wil jij zoveel mogelijk makers helpen? Wil je bewustzijn creëren?
Ja,
wat is je doel?
Ik denk voornamelijk de gamesindustrie wat eerlijker maken. En dat is eigenlijk heel gerelateerd aan dat vorige punt waar we het over hadden. Over wat nou hoogdravende cultuur is. Ik denk dat games heel erg uniek zijn en dat het een soort van universele taal is. Spelen is een universele taal en games zijn daar gewoon een soort van moderne uiting van. Dus,
zou je ook zeggen de uiting waar in principe de meeste mensen wat mee kunnen als ze zich ervoor openstellen?
Ja, misschien wel. Misschien ook wel.
Omdat het ook digitaal toegankelijk is. Als je maar internet hebt, kun je gamen.
Ja, maar als je een bal hebt, kun je voetballen.
Dat is
nog wel globaler.
True.
Maar kijk, dat is het. Dat spelen is universeel. Dus als ik waar dan ook ter wereld een bal op de grond leg en hem naar iemand toetrap, kan ik ervan uitgaan dat ze hem terugtrappen. En als ze een beetje speelse bui hebben, dat we ook 10 minuten... met die bal heen en weer gaan zitten trappen. En dat is eigenlijk wat games zijn. Games is speels.
Heb jij het meegemaakt dat je iemands taal niet sprak... maar samen een game aan het spelen was en elkaar toch begreep?
Absoluut. En heel veel games maken dat ook heel erg makkelijk. Mobiele games die doen ook dat je met elkaar kan chatten... maar met voorgeschreven zinnetjes. En die worden gewoon direct vertaald.
Maar dat maak je heel vaak met je in Destiny ook. Ik zit ook met Franse mensen in een lobby. Ik heb geen idee wat ze zeggen, maar ze weten wat ze moeten doen. Dus we schieten gewoon. Ja.
En wat ik me ook nog even afvraag... want ik kan me ook voorstellen als je een missie hebt... en waar je net over verteld. Ook over gelijkheid bijvoorbeeld in de game-industrie. Mijn ervaring tot nu toe is ook wel eens dat als je soms heel erg gepassioneerd over bent en je maakt je erg hard voor, dan voel je misschien ook, dan ken je ook de andere kant, zeg maar. Dan ken je ook de pijn van dat er bijvoorbeeld niet bij horen of de pijn van waarom jij je graag wilt inzetten hiervoor. Waar ligt dat voor jou?
Ja, dat is het dus. Als die taal dus door iedereen iedereen kan die taal begrijpen. Iedereen begrijpt spelen. Maar niet iedereen kan de taal spreken. Omdat de industrie gewoon niet heel erg eerlijk is. De industrie is heel erg gebouwd rond de VS, Engeland, Japan. Maar zelfs hier in Nederland, toen wij met Flambeer begonnen... was er gewoon de gamespers in Nederland... had een bereik van 15 miljoen mensen op een klein stukje aarde.
Mm-hmm.
En dat was het. Dus voor ons was dat niet genoeg om onze games te kunnen verkopen. Dus wij moesten naar Engeland, daar hadden we geen geld voor. En dat was voor ons was dat echt het eerste grote obstakel in onze gamemaakcarrière. Was gewoon, wij zaten niet in de juiste landen.
Ja.
En wij hebben dan nog het geluk...
En dan hebben we het over Nederland. In
Nederland, waar we Engels spreken, Frans spreken, Duits spreken... toegang hebben tot Engeland zonder visums... toegang hebben tot Amerika zonder visums... En nou ja, half Egyptisch, half Nederlands. En dan vroeg ik me altijd af, waarom zijn er zoveel games... waarin ik iemand speel die lijkt op mijn Nederlandse vrienden... en moet schieten op mensen die lijken op mijn Arabische vrienden.
Ja, ja, ja.
Dan zou het toch moeten zijn dat als je in Egypte bent... dat de spellen die daar gemaakt worden het omgekeerde zijn. Maar het antwoord was, er worden geen spellen gemaakt. Want er is geen financiële ondersteuning. Er is geen opleiding voor games. Er is geen geschiedenis van mensen die games maken. Er zijn geen rolmodellen. En dat is eigenlijk een beetje waar ik mij voor ben gaan inzetten.
Ik vind het interessant met alle dingen bij elkaar die je nu opnoemt. Ik maak hier dan ook van... jij bent een boegbeeld in 3 verschillende industrieën. De Nederlandse game-industrie, internationale gamemakers wereldwijd... en de islamitische game-community, als ik het zo even mag noemen.
Ja.
Met welke van die 3 identificeer je dan ook het sterkst? Of is dat alle 3 gelijk?
Wat? Ik denk de internationale, want ik denk dat die andere 2 daar gewoon in passen.
Ja.
Kijk, voor mij is het belangrijk, dat maakt niet uit wie ik zou zijn. Of ik mij ben, of ik blank ben, Arabisch, of ik geboren ben... in Nederland of in Egypte. Er zijn 100.000 manieren waarop mijn verhaal had kunnen gaan.
Mm-hmm.
En welke versie van dat verhaal ook zou plaatsvinden... ik vind dat ik dezelfde kansen zou moeten hebben in de gamesindustrie.
Waar je ook vandaan komt.
Wat ook mijn geschiedenis is, welk geslacht ik heb, welk ras ik heb... waar ik geboren ben, welke taal ik spreek, wie mijn ouders zijn. En voor mij zijn dus verhalen als Luan Mayen... dat is een Soedanese, Zuid-Soedanese game developer...
Mm-hmm.
Die leefde in een vluchtelingenkamp in Oeganda. Die heeft daar een game gemaakt, een Facebook game... Die is toen enigszins bekend geworden. Dat soort mensen zijn voor mij heel erg interessant. Want dat zijn de mensen die nieuwe perspectieven in games kunnen maken. Kijk, als Netflix een nieuwe studio start in Finland... dan kiezen ze mensen die goed zijn in games maken. Maar die zijn goed in een bepaald type game maken.
Ja.
En dezelfde manier waarop die poëzie uit de Arabische wereld... niet hier bekend wordt, vind ik het wel belangrijk dat mensen dat soort dingen zouden kunnen tegenkomen in games. Juist omdat het zo'n universele taal is.
Nu zijn er juist ook grote ontwikkelaars van AAA-games, zoals Assassin's Creed bij Ubisoft. Die komen nu weer met een nieuwe Assassin's Creed, die weer in Bagdad gaat afspelen. Dat is dan ook een heel divers team van allerlei culturen. Die disclaimer zetten ze ook altijd voorafgaand aan de game. Moedig jij dat aan? Dat ook dat soort grote studio's dit proberen te doen?
Ja, als ze het maar goed doen, als ze het maar oprecht doen. Kijk, ik heb heel veel praatjes gegeven. Het was voor mij heel belangrijk op een gegeven moment als Arabier, als moslim, om ook gewoon een beetje... Ik denk altijd dat de beste manier van misstanden aankondigen is om ze belachelijk te maken. Dus voor een hele lange tijd heb ik in de gamesindustrie ook praatjes gegeven waarbij ik gewoon de slechtste voorbeelden van Arabische cultuur, Arabische tekst, Arabische taal, gewoon op het beeld zetten met 500 game developers die zaten te kijken en gewoon zeiden van, nou, deze mensen hebben 100 miljoen geïnvesteerd en ze hadden blijkbaar geen geld mee voor iemand in te huren om te kijken of het Arabisch klopt.
Ja, ja,
ja. En ja, gewoon om daar gewoon snoeihard in te zijn en gewoon te zeggen van, nou luister, dit is belachelijk, dit is absurd. Dat helpt. En je merkt ook wel dat in de gamesindustrie er een soort van, we willen het graag goed doen.
Ja.
Maar we zitten gevangen tussen commerce, tussen economie, tussen de financiële werkelijkheid, tussen de marktwerkelijkheid van wat games zijn en wat games moeten zijn. Ja.
Maar is het ook niet de laatste jaren dat het meer de overhand gaat krijgen?
Het is heel erg een beweging. Kijk, de game developers willen wel. We zijn over het algemeen zijn we allemaal nerds.
Ja. Ja, ja, ja.
We zijn allemaal opgegroeid. We zijn allemaal gepest op het schoolplein. We hoorden er nooit bij. Weet je, dat de games
we speelden games om ons helden te voelen.
Nou ja, dat heel veel mensen uit de gamesindustrie zijn nou niet echt de mensen waarvan je denkt van, nou, dat zijn de jocks die zich allemaal wel goed voelen. En het zijn mensen die echt weten hoe het voelt om buitengesloten te zijn. En dat is niet voor iedereen waar, maar voor een groot deel van de gamesindustrie is dat zo. Dus die willen het ook echt wel beter doen.
Ja. Maar Linda.
Ja, en het is tegelijkertijd, weet je, sommige dingen zijn soms zo plat, weet je wel? Het is, je kan over praten, verandering. Je kan het in gang willen zetten. Maar aan het einde van de dag zit je dan, kan ik me voorstellen, want ik heb nog nooit in zo'n gesprek gezeten. Maar dat ik me wel kan afvragen en bedenken van, nou ja, dan moet je ook kunnen uitleggen, kan je deze game verkopen? Wie is je markt? Ja, maar, gaat het geld opleveren? Ja, even, en als dat het antwoord gewoon nee is. Hè, als er een te groot risico aan verbonden is, dan zijn er gewoon partijen. Hè, als je het gewoon afweegt, kosten baten, dat het dan een te groot risico is en haken er gewoon nog steeds mensen af. En dat aan de ene kant is natuurlijk logisch, maar het stokt ook vooruitgang op dat gebied.
Ja, maar is dat niet gewoon de hele maatschappij eigenlijk? Dat we gewoon kijken van, oké, wat levert nu het meeste geld op voor mij?
Ja, maar dat komt ook omdat we in een kapitalistische maatschappij leven. Dus dat doen we met alles.
Is dat het probleem, Rami? Is het niet zo dat langzaam maar zeker er toch meer windows of opportunity openen, dat dit toch kan en dat je daar dan gebruik van moet maken om weer een statement te maken?
Het is absoluut het probleem. Kijk, de korte versie is, er moet geld verdiend worden. En als je zo'n Assassin's Creed kijkt, nou, daar gaat een paar honderd miljoen in zitten.
Tuurlijk.
Het is niet alsof je kan zeggen van, nou ja, laten we maar proberen en we zien wel. Maar je merkt wel dat zeker met onafhankelijke ontwikkelaars, kleinere studio's, dat zijn meestal investeringen van 100.000, 200.000 tot nou ja, 1,5 miljoen, 2 miljoen euro. En dat zijn voor veel gamesbedrijven zijn dat happelijke investeringen. Dat is te doen en daar kun je mee experimenteren. En je ziet ook rondom de wereld steeds meer markt voor games. Waar in de Arabische wereld werd, toen ik opgroeide, ik bedoel, elke game die ik kocht, zelfs al kocht ik hem in een officiële winkel, had een CD-key. En die CD-key was gewoon 0000000000, want de crack stond er op de CD. En de cover was geprint. Want we konden de games niet betalen in Egyptische pond.
Dus dat is allemaal bootleg.
Maar tegenwoordig wordt dat steeds meer betaald. En daarom is er steeds meer markt. En daarom is er ook steeds meer interesse in games maken voor die markt. Dus wat dat betreft, weet je, er zit wel schot in. Er zit verandering in. Maar dit soort dingen gaan langzaam. En meestal is het heel langzaam kleine stapjes, totdat iemand een grote stap durft te maken.
Ja.
En dan gaan we weer verder.
Een ander probleem in de game-industrie is crunch. Als onacceptabel fenomeen. Gamemakers die extreme overuren moeten draaien, soms maandenlang, om een game maar af te krijgen. Waarom heeft juist de game-industrie daar zoveel last van? Is het gewoon uitbuiting van creatievelingen of zit er meer achter?
Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk niet dat het waar is. Ik denk dat het creatieve industrie is.
Ook films, ook muziek.
Ook films, ook muziek. En je hoort dat ook, weet je. Gewoon films die moeten afgemaakt worden in afgrijzelijke condities. Stuntmensen die te ver worden gepusht en daardoor in gevaar komen. Wapens die niet gecheckt worden op of er echte
dummy
te veel shortcuts.
Veel shortcuts. Ja. En dat is heel vaak omdat, kijk, een van de dingen die mensen wel eens vergeten over creatief werk is dat het creatief werk is. We weten niet waar we naartoe gaan.
Nee.
Je weet ook niet hoeveel tijd je nodig hebt.
Precies.
Het is een creatief proces.
Exact. Dus je doet altijd een beetje schatten en dan doe je dan een beetje marge inbouwen. En wat er dan vaak gebeurt is dat ergens in de productieprocessen gaat er wat mis of iets duurt te lang. En dat komt dan steeds bij. Het probleem daarmee is dat als je daar overwerk als antwoord op kiest, en dat doen heel veel studio's, dat je dan op de eindrapporten gewoon ziet van nou, het was inderdaad genoeg tijd, 2 jaar. En als dan in die laatste 3 maanden 60% van je studio zich helemaal kapot gewerkt heeft, en hun familie niet heeft gezien en op kantoor heeft geslapen en op kantoor moest eten, dan staat dat niet in dat rapport.
Nee,
in
nee,
de rapporten staat gewoon, nou ja, dit bedrag was genoeg, deze tijd was genoeg. Dus de volgende game, ietsje groter.
Nu scheelt die past er wel in.
Ja, nu scheelt er natuurlijk dat gelukkig, vooral in Amerikaanse, maar ook Nederlandse media, zou ik willen zeggen, steeds meer aandacht is voor dit soort misstanden. Waardoor dus in ieder geval wel bij de consument, bij de gamers en bij het publiek bekend wordt dat dit gebeurt. Welke gamebedrijven geven u nou wel het goede voorbeeld? Wordt er wel progressie geboekt?
Ja, er wordt absoluut progressie geboekt. En ik denk dat het heel grappig is, want heel veel mensen denken van nou, dat gebeurt alleen bij de echt grote studio's, de AAA's, maar het gebeurt bij indies net zo hard.
Kom jij het vaak tegen als je advies geeft?
Ik heb zelf de Crunch vroeger.
Ja, oké, dat snap ik.
Maar ook als ik advies geef. Kijk, met creativiteit, het is heel snel dat je denkt van nou, het is de moeite waard. Maar mijn burn-out kwam echt letterlijk uit dat ik mezelf gewoon kapot gecrunched had. En het ging altijd goed.
Totdat
het een keer niet goed ging. En toen lag ik er in één keer bijna een jaar uit. Dus dat, weet je, dat komt best wel hard aan. Maar bij indies zie je steeds meer dat er een soort van tegenbeweging komt. 4-daagse werkweken of meer vrije tijd of time off. Of...
Juist ook omdat indies natuurlijk vanuit de gamemakers zelf opgezet zijn. En die meer bewustzijn hebben. We moeten hier een gezonde cultuur from the outset neerzetten.
En ik denk nu, en dat is denk ik ook een beetje een nu probleem. Ik wil het niet eens probleem noemen. Het is nu opportunity. Het is een kans die we hebben als industrie. Is dat er veel meer werk is dan dat de werknemers zijn.
Ja.
Dus mensen kunnen ook veel harder zijn in wat ze eisen van hun werkgevers. En je ziet daarom ook wel, ook in de gamesindustrie, dat gewoon grote studio's nu om moeten naar 4-daagse werkweken of betere betalingen of no crunch policies. En dat mensen ook gewoon tegen studio's zeggen van tijdens de sollicitatiegesprekken van oké, nou ja, wordt hier gecrunched.
Ja. Jullie stopten ooit met je opleiding game design, jij en Jan-Willem bij Flambeer, omdat de opleiding niet zoveel voorstelde.
Ja.
Hoe is het nu eigenlijk gesteld met gameopleidingen? Ook met alles wat we net genoemd hebben. Representatie, anti-crunch, gewoon de lat.
Nou, weet je, het is moeilijk. Gamesopleidingen zijn moeilijk. Ik denk dat het voor alle technologie geldt. Kijk, als je een technologische opleiding doet, dan is als je van school komt, ieder jaar dat je de boeken leest, is het boek 4 jaar oud. Per definitie. Dat kan gewoon niet anders. Want die boeken moeten geschreven worden. Die moeten getest worden. Die moeten goedgekeurd worden voor educatie. Die moeten het curriculum in. Dus tegen de tijd dat jij wat leest in een schoolboek, zeker met technologie, is het oude kost. En met games zie je dat als je nu boeken over game development leest, al die dingen over AI en VR, dat soort dingen, dat staat er allemaal niet in.
Nee.
Microtransactions, heb jij nee kwam, stond er niet in. Misschien beter, maar daar weet je, here nor there.
Maar kunnen mensen in Nederland goed leren hoe ze gamemaker worden?
Ja, maar ik denk dat het belangrijkste met een gameopleiding is dat je gewoon beseft dat het belangrijkste is wat je dan kan leren, is hoe je communiceert met de andere mensen die games maken. Want die hard skills, soort van het programmeren, dat leer je daar een beetje. En art leer je daar een beetje. En goed, al die dingen kun je er redelijk leren. En je leert de basics. Maar zodra je in het werkveld ingaat, is het altijd een shock. Het kan gewoon niet anders. Want de gamesindustrie loopt altijd voor op de technologie. En de boeken lopen altijd achter op de technologie. De docenten lopen achter op de technologie.
Ja.
Maar die manieren van communiceren, van prettig zijn om mee te werken, betrouwbaar zijn om mee te werken, duidelijk maken dat je een opdracht niet af gaat krijgen op tijd en dat bij de docent melden. Dat soort dingen, die kun je er wel heel goed leren. En ik moet zeggen, de staat van het onderwijs is niet slecht. Ik denk dat er wel een soort van continue strijd is die we hebben. Is dat er gewoon veel meer studenten zijn dan dat er werk is. En dat is heel erg jammer. Want er zitten per jaar, denk ik, studeren 1000
studenten. En dat is veel te veel voor de Nederlandse game-industrie.
Guerrilla is onze grootste studio. Volgens mij hebben die niet eens 1000 mensen in het pand in Amsterdam zitten.
Dus. Ja, dan moeten die mensen naar Finland. Netflix.
Ja, nou ja, dat weet je, er is genoeg werk in de gamesindustrie, dat is het probleem niet. Het zou alleen heel goed zijn dat het of niet in Nederland is.
Ja.
Of dat je gewoon wat anders moet zoeken dat gerelateerd is. En gelukkig is gameontwikkeling zo all-encompassing dat je ook in tech, design, marketing, weet ik veel wat terecht kan. Maar het is wel een uitdaging.
Ben je hoopvol over de komende jaren voor de gamesindustrie?
Ja, ik ben altijd hoopvol. Weet je, het ding met de gamesindustrie is, als je mij vraagt wat is de gamesindustrie over 5 jaar, dan is mijn antwoord, dat weet ik niet. En dat is waarom ik het leuk vind. Ik weet het gewoon niet. Ik geef flauw idee wat er volgende week gebeurt. Ik durf het je niet te zeggen dat Netflix games in zou gaan. Ik had het niet, weet je, het zat er wel een soort van aan te komen. Maar dat nu al een ding zou zijn en dat ze hun eigen studio's zouden kopen. Nee hoor, had ik niet verwacht.
Nee, ik ben benieuwd hoe je daar over een jaar weer verder op terugkijkt. Dankjewel, Rami Ismail.
Retro rubriek.
We sluiten elke aflevering af met een momentje om terug te blikken op videogames van vroeger. En dat doen we vandaag met een van de meest ervaren medewerkers bij BNR, Meinder Schut.
Ja,
Hey. Hi, Meijnert. Vooral bekend van de Nationale Autoshow, af en toe van de ochtendspits, BNR Mobility. En misschien een beetje stiekem ook wel.
Ik wist het niet.
Dat hij games speelt.
Het? Ja, ik wist het niet.
Hij is sinds kort trotse bezitter van een PlayStation 5.
Dankzij. Ah, ja, ja.
Wat speel
dankzij
je?
Joe. Nou, ik speel nu Formule 1. Heb ik even van Joe gekregen. Ja. Dat is eigenlijk voornaamste waar ik me nu mee bezig hou. Ik ben kampioen geworden in de Formule 2. Ja. Dus ik heb een stoeltje in de Formule 1. Ik heb gekozen voor McLaren. En hard op weg om daar ook kampioen in te worden.
Mooi. We voorkomen dat dit ook weer een autoshow aflevering wordt. Gaan we het eventjes hebben over een game van vroeger. Die jij veel gespeeld hebt.
Ja, en de graphics daarvan zijn totaal anders dan wat we nu gewend zijn.
Het genre ook en alles. Maar welke game is jouw favoriet?
Een van mijn absolute favorieten van vroeger is Command & Conquer.
De real-time strategy.
Ja, en dan voor Red Alert was echt voor mij een fantastisch spel. Een combinatie van strategie, samenspelen, hè, online, maar ook in een lokaal netwerk. Met elkaar hele nachten doorspelen. En die filmpjes die er tussendoor kwamen om dat hele verhaal te vertellen, ja, vond ik echt geweldig.
Ja, dit is echt al van 1995.
Heeft me heel wat studiepunten gekost.
Ik wou zeggen, 95
kwam de Conquer voor het eerst uit van Westwood Studios. Maar ik hoor je zeggen, studiepunten gekost. Hoeveel heb jij hier wel niet mee gespeeld? En dan is het vooral ook multiplayer dus. Of juist een singleplayer.
Ik heb heel veel singleplayer gespeeld. Ja. Ook omdat de internetverbindingen toen nog niet zo heel goed waren. Ik hoor het nog kraken bij ons thuis. En ik kwam erbij door een huisgenoot. Die was ook echt een gamer. En wij zijn dat samen gaan spelen. En ik weet dat ik de eerste dag echt nacht heb doorgespeeld. Dat ik het helemaal uit had gespeeld. En steeds meer vrienden raakten ook wel hooked. Mm. En toen hebben we een paar keer zo'n netwerkje gebouwd. Bij vrienden van ons. In een grote ruimte. En ook de hele nacht doorgespeeld. Totdat sommigen omvielen. Maar ja, heerlijk.
De reden waarom Command & Conquer nog steeds voortleeft, ook in de internet meme cultuur, zijn de tussenfilmpjes.
Ja.
Met echte acteurs.
Ja.
En dan vooral Kane. De kale kop. Mooi, die je dan in beeld zag.
Ja.
Wat zat daar voor iets? Waarom vonden we dat zo leuk?
Het maakt het ook wel echt. En misschien ook wel. Ik wist toen al wel dat ik journalist wilde worden.
En je werd Command & Conquer.
Nou nee, dat was al daarvoor. Hè. Dat wist ik al op de middelbare school al wel. Maar je werd als het ware in een soort actuele gebeurtenis getrokken door die filmpjes. Er gebeurde echt wat en jij werd daar een hoofdrolspeler in dat nieuws. En dat vond ik denk ik ook wel heel erg gaaf eraan. Het was gewoon goed gespeeld. Ook wel een beetje overdreven natuurlijk, zoals dat in de gamewereld gaat.
Maar waren dat allemaal dezelfde filmpjes iedere keer? Of waren het ook andere filmpjes die je zag?
Ik begrijp echt helemaal niet wat je bedoelt.
Wat is het punt?
Je zag toch het tussenfilmpje?
Ja, ja, ja.
Ja, maar het waren dat iedere keer hetzelfde?
Nee. Je werd echt meegetrokken in dat verhaal.
Het verhaal werd verteld met full motion video's.
Ja. Dus elke keer als je naar een nieuw level ging, of een nieuwe uitdaging, dan werd je even geïntroduceerd door een verhaaltje.
Maar als je het opnieuw begint, dan krijg je hetzelfde.
Ja, dan wel. Hallo, we hadden 95, hè?
Ja, dat is waar.
Hallo. Maar mooi, ja, leuk. Ja, we hebben al een paar jaar niks meer van Command & Conquer gehoord. Ja. Tenminste, in 2020 is er nog een remastered collection uitgebracht.
Klopt.
Oude delen opgepoetst, weer te spelen. Ja. Moeten we maar eens gaan doen met elkaar.
Ja, lijkt me goed. Ik heb vanmorgen nog even speciaal een leveltje gespeeld.
Kijk.
Maar is
je weer in? Zit het nog in de vingers?
Ja, het zit nog wel in de vingers. Ja, ik speelde het nu op mijn MacBook. Dan is het net weer iets anders.
Ja, klopt,
dus, maar
het plezier was er weer.
Het plezier was er weer. En het is altijd fijn als je zo'n overwinning, zo'n overweldigende overwinning weet te behalen. Dat blijft mooi.
Heb jij het gespeeld?
Jazeker. Ja, niet heel veel. Want het was net voor mijn tijd, zou ik zeggen. Als in de game wel, maar nog niet echt op PC. Maar binnenkort gaan we maar eens een LAN houden bij BNR. En dan gaan we lekker spelen.
Heerlijk, pizza erbij. Biertje.
Ja, goed idee. Dankjewel, verrassende gamende collega Meijnert Schut. Goed dat je weer luisterde naar All in the Game. Vertel je vrienden over ons. Beoordeel ons op je favoriete podcastplatform. En neem tijd om lekker te gamen. En abonneer je op deze podcast. Want er komt nog iets heel bijzonders aan. Juist ook in de categorie van games uit Nederland. Maar dat hoor je in de volgende All in the Game. Joe.
All in the Game wordt mede mogelijk gemaakt door GameState, onderdeel van Veldmeijer Group.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.